U luistert naar De Heilige Gist.
Meneer Madeleins, of Johan, of Wanne.
Zeg maar Wanne.
Mag ik vragen om jezelf eens even voor te stellen?
Wel ja, ik ben dus officieel Johan Madeleins, Wanne. Voorzitter van de Lambikstoempers, Bierproeversvereniging, Pajottenland, Zennevallei, Zittosafdeling voor deze regio. En daarbuiten ben ik enorm veel bezig met bier. Ik schrijf redelijk wat voor de Zittoloog. Elke uitgave toch een aantal artikels. Ik ben columnist voor Bierpassiemagazine. Ik zetel ook in bestuur van Horal, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbrouwers. Ik vergeet waarschijnlijk nu nog dingen, maar bier is wel een... buiten mijn vaste job als bouwkundig tekenaar, is bier toch wel duidelijk aanwezig in mijn leven.
Mm-hmm. Ere ridder in de Gilde van de Roerstok.
Ja, in 2007 hebben ze dus beslist, de orde van de ridder van de Roerstok, om mij dus ook te ridderen als ereridder. Dat is om ergens te belonen, want zoiets vraag je niet, dat komt ineens. En dat is natuurlijk heel, heel tof om mij te belonen eigenlijk voor al hetgeen dat ik doe om de biercultuur in de aandacht te brengen, om daarmee bezig te zijn. En dat was natuurlijk een heel, heel tof gegeven die het tot ridderslagen gebeurde in Orval. Ook al zo'n supermooie locatie. Allee, dat was een dag die toch wel een mijlpaal ergens was in mijn bierleven.
Mm-hmm. Kan ik me voorstellen. En dat was vooral om u de erkenning te geven gedaan voor het promoten van de Belgische biercultuur.
Ja, daar komt het op neer. Hè. Wat ik hier juist al zei, ik schrijf veel. Ja. Wij doen ook een aantal lezingen. Alleen in het verleden hebben we dat regelmatig gedaan. Lezingen rondom bier. Wij organiseren met de Lambikstoempers dan proeverijen. We zitten hier nu in de brouwerij van Oud Beersel. Ik ben ook erelid van de VZ2, de Geuze van Oud Beersel. Als die gestart zijn, hebben die mij ook gevraagd van, kun je ons een beetje helpen? Zo. Mm-hmm. Dat is dus een VZW die ook volledig draait rond, of werkt rond, lambiekbieren. En dan hebben wij hier dan ook een aantal lezingsjes gegeven in het begin, dat zij een beetje een opstart hadden. Mm-hmm. En al die dingen samen, dat wordt wel opgemerkt. En er is natuurlijk ook het Tuvelverhaal, maar dat komt straks wel, denk ik. Dat heeft een serieuze... dat heeft mij enorm naar boven getrokken, want dan kwam ik ineens wel in nationale pers terecht en zo. En dan leerden veel meer mensen mij kennen. En dat is dus opgemerkt in het Brouwershuis, op de Grote Markt ook. En elk jaar worden een aantal mensen geridderd. En in 2017 kreeg ik die eer. Waar ik nog steeds heel erg blij om ben natuurlijk. Dat is prachtig.
Je spreekt over een van die gildenhuizen op de Grote Markt. Dat is een van die mooie gevels dat daar staat.
Ja,
Zetelt de gilde van de Roerstok.
Ja, daar zetelt de Belgische Brouwersunie. Ja. De Belgische Brouwers zitten op de Grote Markt in Brussel.
Ja. Daar worden vooral evenementen gehouden en zo van die dingen.
Daar wordt vooral veel vergaderd en beslissingen genomen rondom het Belgisch bier. Ja. Belgische brouwers zitten daar, die zijn daar allemaal afgevallen. De meeste Belgische brouwerijen zijn daar afgevaardigd. Mm-hmm. Die komen daar zowel op, vooral op wettelijk gebied en zo, wordt daar heel veel beslist. De bobcampagnes worden daar, want brouwers financieren voor een groot stuk de bobcampagnes.
Oh ja? Ja. Dat weten weinig mensen.
Dat weten heel weinig mensen, maar de bobcampagnes worden ondersteund en gefinancierd door de Belgische brouwers.
Oké. Ja. En voor we het hebben over die individuele dingen die je allemaal doet, hoe is het eigenlijk begonnen? Hoe ben je in de bierwereld terechtgekomen?
Ik heb bieren leren kennen heel vroeg. Ik ben geboren en getogen in Ukkel, een van de 19 gemeentes van Brussel. Mm-hmm. En bier was er eigenlijk al heel vroeg, maar de grote sprong is er gekomen als ik naar... Kunsthumaniora geweest ben, Sint-Lucas in Schaarbeek. Dat was begin jaren 80, vorige eeuw. En daar, dat was een enorme vrije school, zeker op dat moment. Ik ben daar onlangs nog eens terug geweest. Nu is dat een één groot, allee, twee grote ingangen en dat is het. Maar in die tijd waren dat allemaal huisjes aan elkaar gekoppeld met binnentuintjes. En bij wijze van spreken had Sint-Lucas op dat moment 100 ingangen. Mm-hmm. En dat was ook een heel vrije school. Dat was een tijd van de punk. Dat was daar heel raar. Iedereen liep daar binnen en buiten. Er zijn heel veel lessen waar dan niet naartoe gegaan werd. En op die momenten liep ik rond in Brussel en daar heb ik toch wel... ik was altijd gefascineerd door de oude gebouwen, de eerste plaats, maar ook door de cafetjes. En op mijn 14 jaar was dat, ben ik begonnen eigenlijk, toen kon dat allemaal, iets te gaan drinken. En ik heb toen toch wel zo alles een keer geprobeerd. Dat begon bij een simpele pint, maar dan was dat ook de periode van... een geust proberen of een Norval, dat was niet gemakkelijk. Ik geef dat heel gerust toe. De eerste slokken, dat was zo van wow. Maar ik denk dat daar heel veel begonnen is. Dat daar beginnen kiemen is. En,
om dat te vooral doen, omdat je daarmee Brussel wil leren kennen of zo? Of?
Ja, dat liep samen. Ik liep heel graag en nog altijd. Ik dool graag rond in Brussel. Ik vind dat gewoon... Dat hoorde daar wat bij, zo, van iets gaan drinken. En door dat te drinken en te proeven, wou ik daar wel iets meer van weten. Nu was het ook zo, bijvoorbeeld, in Sint-Lucas. Nu is dat totaal ondenkbaar, maar de drankautomaten tijdens de speeltijden, die waren gevuld met bier. Mm-hmm. Wij dronken in de plaats, zoals dat de kinderen nu cola drinken, of weet ik wat dat ze nu allemaal drinken, dronken wij gewoon wiels. Die automaten waren gevuld met wiels. En wij dronken gewoon pils, wiels tijdens de speeltijd. Dat was een kleine anekdote, maar ik vind dat wel tof. Allee, als je dat nu vertelt, zeggen ze nee, dat kan niet. Maar het
was
is wel...
een lager alcoholpercentage? Of
werd nee, dat was op een pils. Dat was rond de 5% zo. Maar dat was heel normaal toen. Middelbaar onderwijs.
Okay,
ja. Dat is heel raar. Allee, ja, maar dat was een heel plezante periode. Alles was zo vrij en iedereen deed maar. Maar dus dan heb ik bier, op mijn 14 jaar heb ik echt bier beginnen proeven en zo. Maar de echte stap is gekomen later. Ja. Ik ben dan terechtgekomen in bestuur of het beheer van de jeugdclub in Ukkel, Tuilekot. En daar hadden ze maandelijks een bier van de maand. En dan gingen ze dan op zoek. Het beheer ging dan op zoek naar... in die tijd heel speciale bieren. En ja, dan leerden wij dat ook proeven en ontdekken. En dan was het zo van, ja, waar wordt dat gebrouwen? Hoe wordt dat gebrouwen? En daar is eigenlijk een beetje de basis begonnen. En dan, er was toch iets dat ons boeide. En dan zijn wij ook op zoek gegaan. Want wij zijn zo nog naar Dinant gereden, omdat er op Leffe stond. Hè. Brouwerij Leffe, Dinant, natuurlijk... was dat een flop, want daar is geen brouwerij. Maar zo leerde wel heel veel dingen kennen. En door daar constant over te praten en mee bezig te zijn, was dat ook opgevallen voor het cultureel centrum Kandelaarshuis, ook in Ukkel, waarmee dat de jeugdclub samenwerkte voor optredens te organiseren en zo. En die vroegen dan van, ja, maar zou het niet tof zijn, moesten een keer iets organiseren rondom bier. Wij hebben dan het idee gehad om bierquizzen beginnen te organiseren. Bierquizzen waar daar toch wat volk op afkwam en dat toch wat succes had. En om die bierquizzen te organiseren moesten natuurlijk ook veel beginnen op te zoeken. En wij moesten ook prijzen hebben. Begon ik naar brouwers mails te sturen of te bellen en kwamen er contacten met die brouwers. En zo is dat langzaam beginnen groeien en de passie voor bier is er gekomen. Dat is allemaal beginnen rollen. Hè. Die bal is enorm beginnen rollen. Ik ben even aan het denken ondertussen, bierquizzen. En dan in 99, maak ik een enorme sprong, denk ik.
De Lambiekstompers.
Zijn wij begonnen met de Lambiekstompers, ja. Dat was dus zo, omdat in die tijd bestond CITOS nog niet. Dat waren de objectieve bierproevers, OBP, kortweg. En OBP die had in gans Vlaanderen afdelingen, behalve in het Pajottenland, Sennewallei. Hier was niks van OBP.
En waar stond dat voor, sorry?
Objectieve bierproevers.
Okay, ja.
Dat is eigenlijk de voorloper van CITOS.
Ja.
En hier was dus geen enkele vereniging. En dan was het toch al opgevallen door een Armand de Belder van Drie Fonteinen of een Frank Boon. Die zeiden van, ja, jullie zijn met bier bezig. Een aantal mensen hier in de regio. Wij vinden dat hier toch een vereniging ook van OBP moet komen. En dan zijn wij in 1999 gestart met de lambiekstompers.
Want lambiekstompers, dat doet denken dat jullie vooral bezig zijn met lambiek en geuzen. En alles daaromtrent, maar dat gaat dus breder.
Dat gaat breder. Wij hebben als vereniging gekozen om de biercultuur te promoten, uiteraard, en daarmee bezig te zijn. Maar dan vooral met de lambiekbieren. Mm-hmm. Maar wij doen inderdaad jaarlijks een aantal proeverijen en daar zit heel veel niet-lambiekbier gerelateerde bieren tussen. Hè. Dat kan zowel dat is zo gisting of het zijn bepaalde thema's die wij dan uitwerken. En dat is heel dikwijls niet-lambiek bieren. Mm-hmm. Maar ja, 1999 zijn wij begonnen. Heel kleinschalig. Er was niks.
Met een paar vrienden.
Met een paar vrienden aan tafel gezeten en gezegd van kijk, we gaan hier met een afdeling van OBP starten. Mm-hmm. En dan is die bal beginnen te rollen. Dan hebben wij dingen beginnen organiseren, allemaal heel kleinschalig. Een keer een activiteit. Onze eerste activiteit, of een van de eerste activiteiten, was een festival. En dan zijn we er eigenlijk in gelukt om alle lambiekproducenten bijeen te krijgen op één locatie. Dat was in Lembeek in de Kring en we hadden iedereen aangeschreven.
Allemaal.
Cantillon stond daar naast Boon. Morsubit stond daar, maar ook een Bellevue stond daar.
Zelf met Girardin.
Ja. Want het was zelfs zo dat dat de eerste keer was dat iemand gelukt was eigenlijk,
ja,
dat het journaal daarop afgekomen is en dat wij met een van onze eerste activiteiten direct in het laatavondjournaal waren, zo van voor de eerste maal alle producenten.
Je hebt ze buiten gekregen.
Ja, dat was heel raar hoe dat kwam. Wij waren heel enthousiast en wij waren spontaan. Dat is een goede term, spontaan. Mm-hmm. Wij gingen ervoor en ineens kregen wij positieve reacties van iedereen en dat was een superfestival. Dat was echt ongelooflijk. Dat is ons daarna niet meer gelukt.
Nee.
Maar ja, dan zijn wij dus beginnen groeien. Hè. Meer en meer mensen werden lid. Wij begonnen meer en meer activiteiten te organiseren, brouwerijbezoeken. Op den duur krijg je wel een band met brouwers en is dat wel gemakkelijker om ergens een brouwerijke te gaan bezoeken. En zo verder. En dat is ondertussen 22 jaar geleden, 23 jaar. Wij staan er nog. In 2003 zijn wij natuurlijk OBP op een bepaald moment besloten om ermee te stoppen. En dan wisten we even niet goed wat doen, maar een aantal verenigingen die lid waren van OBP, waaronder de lambiekstompers, hebben toen gezegd van ja, we moeten blijven verder doen met één gemeenschappelijk overkoepelend orgaan en dat is dan CITOS geworden.
Mm-hmm.
Waarbij de lambiekstompers ook mee CITOS hebben opgestart. En ja, vanaf dan, wij werken mee aan het CITOS Bierfestival.
Dat is een beetje een gelijklopende filosofie, het promoten van de
Belgische biercultuur. Ja, eigenlijk zijn alle standpunten van OBP overgenomen door CITOS. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde.
Ja. Ja. En de lambiekstomper, want dat is een klein detail misschien, maar dat slaat op het
lambiekstomper is het kleine metalen stampertje dat vroeger gebruikt werd. Vooral door dames, het is zo, maar die dat hun geus of hun kriek nogal wat zuur vonden. Mm-hmm. Gewoon een klontje suiker aan toegevoegd en dat werd dan fijn gestampt eigenlijk, met dat metalen stampertje, een lambikstoemper.
Wordt dat van, nog gedaan of is dat taboe tegenwoordig?
Dat is, wel in die tijd was de geus niet zo van prima kwaliteit, zoals dat hem nu is. En daar zaten wel dikwijls een keer minder goede dingen tussen of hele zure dingen. Maar dat stampertje of stoempertje is volledig verdwenen. Dat wordt niet meer gebruikt. En zij hier en daar ziet je dat nog, maar dat is puur nostalgisch.
Ja.
Dat is een symbool. Een beetje voor de show.
Een beetje als zoals de roerstok.
Ja.
Dat is ook zoiets.
Ja,
dat niet meer
dat is zoiets, ja.
Want is dat... Ten tijde van dat festival bestond Horal toen al?
Horal bestond toen al, ja. Ja.
En,
ja.
Want daar zit u ook mee tussen? U zit ook in de raad van Horal?
Ja. Wij zitten met twee personen van de lambikstoempers in de raad van Horal. Horal bestond toen al, toen de lambikstoempers opgericht werden. Maar wij zijn daar iets later bijgekomen, alleen op vraag van Horal uiteraard, omdat Horal toch ergens wou om buiten producenten ook een link te hebben met consumenten. Dat zij ook iets hadden van wat gebeurt er, wat draait er binnen consumenten. En zij hebben dan gekozen voor de lambikstoempers. Buiten de lambikstoempers zitten daar nog de heren van Liedekerke bij, als restaurant. En de verzekering van de Grote Dorst.
Ja.
Als café eigenlijk. Dus Yves Paneels zit daar ook bij. Dat is zo'n beetje om een tegenwicht te hebben. Anders zijn het alleen maar producenten die dingen gaan beslissen of bepalen of organiseren. En dan is er een beetje een ander woord, een andere aandacht eigenlijk van de consumenten.
Want waar staat dat vooral eigenlijk voor? Hoge Raad?
De Hoge Raad voor ambachtelijke lambiekbrouwers.
Ja.
Ja.
En wat wordt daar vooral beslist?
Daar worden heel veel dingen beslist. Vooral rond wetgeving wordt daar veel besproken. Bescherming van lambiek, oude geus en zo verder. Dat wordt opgevolgd. Als er dingen op de markt komen die de naam niet mogen dragen, bijvoorbeeld, wordt daar actie naartoe ondernomen. En Horal is natuurlijk ondertussen de organisator van de welgekende Tour de Geus geworden. Hè. Dat is ook al jaren dat draait, maar dat is uitgegroeid tot zo'n groot evenement. Twee dagen dat ze allemaal hun deuren openzetten. Eigenlijk open deurdagen waar dat je kunt proeven, brouwerijen ontdekken, stekerijen ontdekken en kijken hoe dat eigenlijk allemaal werkt. En daar doen de lambiekstoempers dan, hebben dan weer de functie om officieel als busbegeleider dus te functioneren. Alle officiële bussen die rondrijden die dagen van Horal uit, daar zit iemand van de lambiekstoempers op om alles in goede banen te leiden vooral. Dat is de hoofdtaak en om hier en daar ook een beetje uitleg te geven. Maar dat hoeft niet echt, want in de brouwerijen en zo krijg je wel uitleg. Maar dus ja, die groepen bijeenhouden, zien dat je met de juiste mensen op de van de bus stapt, dat is niet zo moeilijk, maar die juiste mensen terug allemaal op de bus op het juiste uur krijgen.
Dat zal een uitdaging zijn.
Zo, ja.
Want dat zou er dan deze zomer nog eens opnieuw aankomen?
Deze zomer is er normaal gezien, maar het ziet er toch zo naar uit als ik naar de barometer kijk. Allee, ze spreken nu toch al dat hem naar geel zou gaan, dus alles mogen. Deze zomer, het weekend van 1 mei, is er terug een Tour de Geus. En trouwens is er terug een megablend.
Ook.
Verleden jaar was er een megablend, ondanks dat er geen Tour de Geus was. Maar we hebben dan direct besloten van 22 komt er waarschijnlijk een Tour de Geus. En die komt er nu wel. En dan hebben we gezegd van er komt ook terug een nieuwe megablend.
En dat is een blend is er. Van alle deelnemende Horal-leden?
Dat is voor de eerste keer trouwens een blend waar dat alle deelnemers van Horal aan meegewerkt hebben.
Ja.
In het verleden was er altijd wel iemand die niet kon of niet wou. Maar deze keer is het eigenlijk een unieke editie, want alle leden van Horal Dus hebben lambiek geleverd.
Frank Boon, die, dat is een beetje een voortrekker, als ik het goed begrijp. Verder heb je dan De Kam, Drie Fonteinen.
Drie Fonteinen zit er niet meer in.
Niet meer in, overal.
Nee. Als we ze gaan afgaan, Lambiek noem ik zelf even. Lambiek Fabriek zit erin, Oud Beersel zit erin, De Trok zit erin, Morse Biet zit erin, Lindeman zit erin, Den Herberg zit er sinds kort in.
Timmermans
zit erbij.
Zit Eilenbos daar al bij? Nee.
Eilenbos nog niet. Alleen niet.
Ja.
Voor de rest zit zo... wie zit er niet bij? Dat is Cantillon. Dat is misschien gemakkelijker. Cantillon, Girardin, Drie Fonteinen, Eilenbos. En voor de rest denk ik dat het eerste zicht zo... Iedereen er wel bij zit.
Ja. Nu, nog verder over Horal. Je sprak er net al over die bescherming. En meer bepaald het concept Oude Geuze en de benaming Lambiek. Het is vooral Oude Geuze dat beschermd is. Wat betekent dat, Oude Geuze?
Wel, Oude Geuze is eigenlijk een, ja, dat is een mengeling, hè, van lambieken. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk, want dat is redelijk ingewikkeld. De mensen die zeggen altijd, heel kort samengevat, is een Oude Geuze een blend van 1, 2 en 3 jaar lambiek. Maar er zit veel meer in. En Horal is nu bezig om dan een keer echt heel juist op punt te zetten. Dus ik ga daar nog niet te veel over vertellen. We gaan daar wel mee naar buiten komen, te gepaste tijden. Maar nu, het is al beschermd, hè. Niet iedereen mag zomaar... Maar je kunt dan in een paar woorden uitleggen. Maar kort samengevat is het een blend van 1, 2 en 3 jaar oude lambiek.
En wat is dan, als we kijken naar Cantillon en Girardin, die het ook toch wel op de traditionele manier doen?
Ja, tuurlijk.
En
tuurlijk,
die, die gebruiken niet de benaming Oude Geuze.
Nee. De Kam ook niet, bijvoorbeeld.
Niet meer?
Niet meer, ja. De Kam bijvoorbeeld, die maakt Oude Geuze sowieso.
Ja.
Maar hij,
dat is een principiële kwestie.
Dat is een principiële kwestie. Die zegt gewoon, van, kijk, voor mij is dat Geuze. Punt.
Ja. En wij moeten ons niet verantwoorden.
Nee,
voilà. Het zijn de capsulekes Geuze die zich...
Ja,
eigenlijk,
ja.
Tweede rangs geuze
zou moeten kunnen. Dat zijn dan ook discussies binnen Horal en zo. Ja. Die dan, dat moet hier nu niet op tafel komen.
Ik weet niet.
Nee. Maar de benaming Oude Geuze is beschermd. En, maar dat is veel meer dan die korte samenvattingen. Je moet voldoen aan heel veel, aan een aantal toch voorwaarden. En de meeste die een Oude Geuze maken, die zitten daar met plezier op. Maar je hebt inderdaad een aantal mensen die dat niet doen.
Maar dus tot voor kort bestond dat eruit. Het moest gebrouwen zijn in Pajottenland. Het moest dan 1, 2, minstens ook 3-jarige lambiek bevatten.
Er moet minstens 3-jarige lambiek.
Maar daar zou dan binnenkort iets aan gaan veranderen. Of aan de communicatie daarom.
De communicatie vooral, hè. De communicatie, ja.
Ja, want als je dan ziet dat er die Cantillon en die Girardins en De Kam nu ook... creëert wel wat verwarring natuurlijk onder de...
Het is dat. Maar we zijn daarmee bezig. Allee, binnen Horal zijn ze daar vooral... Dat zijn dan vooral de producenten zijn daarmee bezig om daar een keer duidelijk een standpunt in te trekken. Hetzelfde met ook de benaming Geus. Er komen nu andere producenten naar buiten die heel gemakkelijk de naam Geus op hun fles zetten. Zelfs soms met spontane gistingsbieren, zoals ik onlangs nog gemerkt heb. Dus daar gaat toch ook iets mee gebeuren, of moet iets mee gebeuren. En zoals ik al zei, er wordt ook veel meer... dat wordt veel meer aangepakt door Horal. Vroeger werd daar minder naar gekeken. Heb ik de indruk, maar nu wordt dat echt wel aangepakt. Als er ergens een fles Geus wordt in een drankencentrum ontdekt, waar dat de naam Geus op staat, ja, dan wordt dat een keer bekeken. En dan, zoals soms blijkt, als een hoog gistingsbier en daar staat Geus op, dat kan niet, vind ik, en vindt Horal ook. En die producent wordt dan wel aangeschreven.
Ja. Maar ja, er is ook wel veel respect. De brouwers in het Pajottenland, die het op de traditionele manier doen, die krijgen wel veel respect. En zelfs van, ik zal er twee noemen, Antidote en Bokke bijvoorbeeld, die toch ook wel lambiek gebaseerde bieren maken, die zetten geen lambiek op hun flessen.
Nee, wel, het is dat. En daar is geen probleem mee, denk ik. Hè. Dat zijn, ik zeg altijd, als het product kwalitatief goed is en dat smaakt, dan, want dat is een beetje het probleem. Allee, daar heb ik een serieus probleem mee. Ik weet niet of dat nog ter sprake komt, maar er komen zoveel brouwerijen op dit moment op de markt. Daar heb ik geen probleem mee, maar ze moeten wel met een goed product op de markt komen. En ik proef heel veel bieren. Ik proef dagelijks bier. Bij wijze van spreken, het is al uitzonderlijk als er een keer een dag is dat ik geen bier proef. Maar ik proef toch heel veel nieuwe dingen. En daar zit toch regelmatig iets tussen dat kwalitatief niet in orde is. Dat slecht gebrouwen is of zuur is, maar dan slecht zuur. Ik bedoel, een geus kan ook zuur zijn, maar... Ja. Dat gewoon brouwfouten bevat. Mm-hmm. Dus ja.
En een orgaan als vooral kan dat wel een beetje bewaken. We kunnen dat vergelijken met de champagne. Een cremant buiten de champagne-streek kan lekker zijn. Maar als we spreken over champagne, zijn we zeker dat de productiemethode, dat de traditionele methode werden gebruikt.
Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Wat je nu aanhaalt, de champagne, dat is een beetje zo met horaloken. Mm-hmm. Dus ja.
Nu... Ik kan u eventueel eens uitleggen wat het verschil is tussen een geuze brouwer of een lambiek brouwer en een geuze steker.
Nou, lambiek brouwer, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt veel mensen die zeggen, die geus wordt gebrouwen door, dan is het heel duidelijk, geus wordt niet gebrouwen. Mm-hmm. Lambiek is de basis van de geus. Mm-hmm. Dus de lambiek wordt gebrouwen en een geuze steker, daartegen, die gaat lambieken aankopen bij brouwers. En die blenden tot een geus. Dat is kort samengevat zo. Dus eigenlijk een geus is een mengeling van lambieken. Dat wordt gestoken, maar iemand die lambiek brouwt, kan ook een steker zijn.
Mm-hmm. Er wordt totaal ook niet, dat is geen nadeel. Als je als steker zegt van ik ben een geuzesteker, er wordt niet neerbuigend naar gekeken dat ze niet zelf hun lambieken brouwen. Integendeel zelfs, want die beschikken over... Verschillende soorten
inderdaad, ja. Nee, er is totaal... Dat is niet minderwaardig, hè. Een steker. Er zijn genoeg voorbeelden van. Ik denk nu direct aan een Hansens of een Tilquin, trouwens ook, hè.
Ja, maar die gaan nu wel zelf brouwen, heb ik begrepen. Hij heeft de plannen, toch?
Ondertussen, ik zeg nu Tilquin, maar ik ga even zeggen, Tilquin is een steker en hij gaat steker blijven. Dus die heeft wel heel goede basis, want die krijgt heel goede producten binnen van zowel Boon, Lindemans als Cantillon, om er maar een paar te noemen. En dan is er ook de kunst om te proeven van die verschillende producten en daar nou juist een blend mee te maken. Dus een steker is zeker niet minderwaardig aan een brouwer. Het zijn twee aparte dingen. Maar ze zijn er en ze mogen er zeker zijn. Nu, Tilquin, die is effectief beginnen brouwen. Die heeft een kleine installatie gezet. Al een klein, een 800 liter. Maar dat is vooral de bedoeling. Hij blijft steker. Mm-hmm. Maar hij wil dus ook nog wat gaan spelen. Dat is de juiste term die hij zelf ook graag gebruikt. Spelen door zelf te willen brouwen. En de bedoeling daarvan is dat hij... biologische lambiek zou brouwen. Mm-hmm. Ondertussen al gebeurd. Dus...
Als onderdeel. Van zijn geuzes die hem dan daarna gaat blinden met eventueel andere lambiek.
Hij gaat daarmee dingen doen. Ja. Spelen. Hij zegt hetzelfde. Hij heeft de kans gekregen om dat te doen. Maar zijn hoofdtaak blijft wel het steken. Mm-hmm. En dat is zo, spielerij en... Hij wil vooral iets biologisch doen. Hij gaat biologische lambiek brouwen en hij gaat daarmee dingen doen. En hij leert het niet, want hij heeft al genoeg geleerd bij Cantillon en bij Drie Fontaines in een tijd. Maar hij wil dat zelf nog eens doen en dat is voor hem een beetje een hobby binnen zijn stekerij.
Ja, maar hij is ook nogal wetenschappelijk aangelegd.
Hij is wetenschappelijk aangelegd, ja.
Over geuzes, er is wel sprake van een hype. Of toch tenminste een serieuze stijging in de populariteit sinds begin jaren 2000. Waaraan is dat te wijten? Is dat dan de kwaliteit die verbeterd is? Is dat dan goede marketing?
Ik denk dat het een samenvoeging is van verschillende dingen. Hè. In de jaren 80 was er heel weinig interesse in de geuzenwereld. Mm-hmm. Zijn er veel verdwenen ook. Of er dachten er toch veel aan te stoppen. Driefontein bijvoorbeeld heeft niet veel gescheeld. Of die was ook in de jaren 80 gestopt. Maar dan door OBP bijvoorbeeld. De objectieve bierproevers hebben in de midden jaren 80 ergens de OBP-trofee uitgereikt aan een aantal geuzenproducenten. En hij heeft toch ergens weer een boost gegeven. Ja. Maar dat is nog altijd niet goed gegaan. Allee ja, de geuze is blijven bestaan. Gelukkig. Maar op dit moment moet ik wel zeggen... En dat klopt wel. Nu is er ineens een enorme boost gekomen. Dat is al een aantal jaren bezig, dat iedereen terug geïnteresseerd is.
Mm-hmm. Ook in het buitenland. Hè?
Ook in het buitenland.
Amerika.
Ja, ja, enorm. Enorm. Ja. Wij merken dat ook aan onze activiteiten die we organiseren. Vroeger was dat vooral lokaal volk dat naar onze activiteiten kwam. Maar nu zien wij, we hebben in november nog een dag van de Oude Geus georganiseerd. En daar, sorry, en daar was het grotendeel toch wel van het buitenland. Ondanks deze moeilijke periode waar dat we nu in zitten. Dat is heel maf. Maar de kwaliteit is er zeker op vooruit gegaan. Sowieso. Daar streeft iedereen een beetje naar, denk ik. Zelf de jongeren die zijn toegetreden, zoals een Herberg of een Lambiekfabriek. Die maken echt waar heel goede producten. Maar het interesse is er ook gekomen van de drinkers. Ik denk dat dat te maken ook heeft met... Er is terug heel veel aandacht voor natuurproducten. Voor de lokale producten, eerlijke producten. En daar past een geus uiteraard heel goed in. De jeugd is weer beginnen drinken, geus drinken. Mm-hmm. En lambiek ook trouwens. En dat vind ik heel tof om te zien. Als ik op een terrasje zit en ik zie jonge gasten een lambiek of een geus bestellen, dat doet me echt plezier. Mm-hmm. Dat is iets dat ik niet gekend heb. Alleen in de jaren 80 zag je dat gewoon niet. En nu zie je dat overal. Nu zie je festivals waar dat, of zelfs terrassen waar dat heel veel jeugd zit en die drinken een geus. Ik vind dat mm-hmm. super.
Ja. Met een hype, uiteraard, zijn ook een paar nadelen aan verbonden. Afhankelijk van de fabrikant zijn de prijzen soms ook wel serieus gestegen.
Ja, dat klopt.
Is dat eigenlijk de prijs die zou moeten betaald worden voor een lambiek? Want een lambiek of een geuze, daar kruipt wel wat werk in. En zoals de Karel zegt van de Kam, dat is 3 jaar werk voor 1 flesje geuze. Dus dat verdient dat wel. Of is dat ook wat, hangt dat wel samen met de hype?
Ik denk dat dat ook weer dubbel is. Want de geus was altijd een goedkope drank. Allee, was een drank van het volk. Hè. Mm-hmm. Dus dat moest... en als ik dan het eerste voorbeeld dat nu in mij opkomt, een boon bekijk, die kan wel geus op de markt brengen. Aan een goede prijs, prijskwaliteit. Mm-hmm. Een Girardin kan dat ook nog altijd. Ja. Dus dat lukt wel.
Dat is ook deel van hun doel. Hè? Ze zeggen ook, we willen dat blijven.
Ja, Girardin en Boom bijvoorbeeld, die zeggen van kijk, dat is altijd zo geweest en wij willen dat ook houden. Je moet dat kunnen. En die willen dat ook van de geus gewoon. Want kijk, je gaat ergens binnen, je bestelt een geus, je betaalt niet te veel. Mm-hmm. Je betaalt daar een schone prijs voor en je bestelt nog een glas. En daardoor verkopen die ook goed. Nu zijn er natuurlijk ook producenten die op een andere markt spelen. En dan vooral op een buitenlandse markt. De Amerikanen die hebben er geen probleem mee om mm-hmm. grotere biljetten boven te halen. Dat is zo. En er zijn inderdaad producenten die daar op inspelen.
En dat heeft ook wel gevolgen voor de Belgische klant.
Dat heeft gevolgen voor de Belgische klant. Ik ga nu heel eerlijk zijn, een Driefontein. Ik heb Armand heel goed gekend. Mm-hmm. Ik heb daar uren mee aan tafel gezeten. Maar op dit moment, een Driefontein zal wel een van de duurste zijn mm-hmm. in het assortiment. Maar wat heeft dat als nadeel? Ja, je vindt dat hier niet meer. In de lokale horeca vinden nog met moeite een Driefonteinen. Als je nu weer op café gaat...
Ja, ze gaan soms duurder dan een fles champagne.
Voilà, voilà. En die buitenlanders, ze blijven verkopen, denk ik. Allee, hoop ik voor hun. Ze blijven verkopen en ze hebben nog altijd mensen die dat willen geven. Maar het zal niet meer het lokaal volk zijn. Mm-hmm. En dat was iets dat vroeger toch heel, heel veel meespeelde. Bij Driefonteinen en dat was dat lokale. En dat is volgens mij wat verdwenen. Maar ja, dat is hun strategie. En
ja,
hun,
misschien
hun,
is dat een manier om ermee... met die stijgende populariteit leren omgaan. Je kunt, je kunt verschillende manieren...
Het is niet aan mij om daar iets op te zeggen, maar dat is gewoon wat ik nu vertelde, dat is mijn standpunt. Mm-hmm. En ik vind dat spijtig dat je nu... nu kom je ergens binnen en je ziet nog altijd een Gerardin op de kaart staan of een Boon, of, mm-hmm. maar die in Driefonteinen. En de cafébaas zegt dat dan ook, van ja, nee, we kunnen dat ook niet meer op de kaart zetten. Want dat rendeert niet, nee. Mm-hmm.
Ja, want je ziet wel dat elke brouwerij er op hun eigen manier mee begint om te gaan. Driefonteinen zijn dan de prijzen omhoog gegaan, misschien om gewoon de vraag een beetje te kunnen balanceren. Girardin, die zijn nogal spaarzaam in het uitdelen van hun geus. Hè. Je moet met leeg goed komen. Ze zijn nogal gesloten op dat vlak.
Ze zijn heel
en
gesloten,
dat zorgt er wel voor dat je als inwoner van de streek er nog altijd kan aankomen. Omdat iedereen heeft wel wat leeg goed staan en je kan daarmee naar de brouwerij en je krijgt Girardin.
Ja.
Aan een heel democratische prijs.
Ja, het is dat.
En Boon is vooral in zijn productie wel wat groter dan de rest en kan daarom misschien de prijzen ook wat democratisch houden.
Ja, uiteraard. Boon is heel groot. Daar ligt op dit moment 2 miljoen liter lambiek, als ik het goed voor heb. Allee, dat is immens. Die kan dat natuurlijk, ja. Maar hij is ook altijd blijven investeren en blijven hard werken ook.
Nu, even terug naar uw rol als ambassadeur en het promoten van de biercultuur bij de Lambiekstompers. Ik ben onlangs nog gaan eten in een heel goed restaurant in Lennik. En er is een restaurant, de Gebrande Winning in Sint-Truiden. Mm-hmm. Ik ken er nog wel een paar in Boeghout, is ook een heel goed. Die zetten wel wat in op menu's met gepaste bieren. Wat weerhoudt restaurants om meer met bier te gaan werken, in plaats van wijn of aangevuld bij wijn?
Dat is altijd al geweest. Hè. Allee, dat is een hele langzame weg. Maar daar is inderdaad verbetering in. Hè. Mm-hmm. Vroeger op restaurant, op een paar uitzonderingen na, was het bijna altijd wijn. Wijn. En hoe chiquer de restaurant, of hoe duurder de restaurant, was het zeker met wijn. En dat is al lang bezig. Allee, ze zijn dan toch al lang aan het vechten om meer bier op de kaart te krijgen, toch van een restaurant. En dat begint langzaamaan toch te werken. En er zijn meer en meer inderdaad topchefs, of chefs gewoon in het algemeen, die dat met bier beginnen te werken. En dat is alleen maar tof om te zien. Het zit natuurlijk mee in het verhaal ook van de hype. Bier is meer een hype nu. Hè. Er zijn heel veel mensen die met bier bezig zijn. Als ik spreek van de jaren 80 en 90 zelf, dan hadden een paar namen in de bierwereld die dan lezingen gaven of proeverijen organiseerden. En dat was het. Mm-hmm. Maar nu zit het Vlaanderen zit vol met cytologen en mensen die met bier bezig zijn en mensen die les gaan volgen en mensen die je hobbybrouwer worden. En dat is alleen maar tof, hè. Dus dat speelt allemaal mee dat die restaurants toch ook mee op die kar gaan springen. Mm-hmm. Want bier is hot voor het moment. Ja, dat is gewoon van... Allee, voor mij is dat... Ja, ik heb andere tijden gekend. Mm-hmm. Als er vroeger een nieuw bier uitkwam, dan was dat speciaal. Dan was dat, dat was iets... Wij reden daarvoor soms naar ik weet niet waar. Of ze kregen een artikel in de krant van er is een nieuw bier. Nu heb je elke dag minstens één nieuw bier. Mm-hmm. Minstens, hè, want het is niet meer te volgen. Allee, ik kan het ook niet meer volgen. Hoeveel nieuwe bieren dat er nu op de markt komen. En ja, bier is gewoon hot. Dat is... iedereen is... Spreekt u nu aan ook over bier? En dat is van iedereen... Ah, ik zou graag eens brouwen. Of hoe doe je dat? Of dat is een wereld die ineens volop bloeit. En dat is iets, tof.
Inderdaad.
Ja. Maar het is een beetje raar. Het is heel tof en positief, maar het is wel raar dat dat nu ineens is opengebloeid. Vroeger was dat niet.
Maar is dat iets dat jullie bij Lambiekstompers ook mee bezig zijn, om te promoten naar de gastronomie?
Wij proberen dat wel, maar dat is zoals ik al zei, dat is een moeilijke weg. Hè, van, je moet mensen vinden. Het is altijd de chef van een restaurant die zijn kaart samenstelt. En je moet ze kunnen overtuigen. En dat is een moeilijke weg. Maar doordat er nu meer en meer beginnen, gaan de anderen ook weer op die kaart springen. En ik denk wel dat we nu een heel goede richting uitgaan. Want er zijn effectief toch wel een heel aantal bierrestaurants ondertussen. Mm-hmm. En met een heel mooi aanbod. Zowel in bieren als begeleidende bieren, als gerechten met bieren. Dat is iets dat... En als we zo verder gaan op deze balans, hoe dat nu aan het draaien is, dan gaat dat hopelijk normaal worden. Mm-hmm. Dat je gewoon ergens op restaurant gaat en dat je ook bij je gerecht een bier bestelt. Ja. Vroeger werden daarvoor een keer scheef bekeken, maar dat is nu normaal. Ja. Toch op de meeste plaatsen.
Ergens is het een evidentie, als je ziet wat voor een spectrum aan smaken dat bier kan tonen. Bitterheid tot zoet. Alle smaken zijn vertegenwoordigd.
Alles zit in, ja.
Dus het is maar een evidentie dat koks eigenlijk daar verder in gaan.
Het is dat juist. Het verbaast me eigenlijk dat dat nog zo lang heeft geduurd. Mm. Alleen dat vroeger... Dat bestond al, hè. Het bestond, maar het was uniek. Mm-hmm. En het was zo'n nichemarkt en dat was, als je daar naartoe ging, was dat zo van, allee. Nee, dat was zo gefocust op wijn en champagne. Maar nu, het is er en wij hopen dat het zo blijft verder gaan.
Ik kan me voorstellen.
Ja. Want er is met bier, zoals dat gezegd, heel veel te doen. Hè. Mm-hmm. Heel veel. Hè. Er zit echt alles in. Bier is eigenlijk... Niet alleen op smaak, maar in het algemeen. Allee, als je met bier bezig bent, dat is zo tof gewoon. Daar zit... Van het moment dat je met bier gaat je interesseren in bier, dan kom je met alle mogelijke facetten in aanraking. Want je komt bijvoorbeeld aardrijkskunde, want je gaat naar een brouwerij in een bepaalde streek. Je komt in een oud klooster. Dan zijn we weer bezig met architectuur of met geschiedenis. De ordes van de trappisten. En bier is zo allesomvattend.
Tradities,
culinair, eten. Een keer als je in die bierwereld stapt... En je gaat daarin verder. En het moet altijd plezant blijven natuurlijk, maar dan ook het brouwen op zich. Hè. Maar je komt met zoveel in aanraking, want brouwen, dat is chemie, dat is fysica, dat is een brouwinstallatie, dat zijn technieken.
Techniek,
dat is allesomvattend en dat maakt het ook juist tof. Mm-hmm. Ik denk dat je dat ook moet doen als je in bier geïnteresseerd raakt. Maar ik vind dat ergens evident dat je dan wilt gaan weten hoe wordt bier gebrouwen. Mm-hmm. En dan ga je dat zelf een keer proberen, wat ik ook gedaan heb vroeger. Nu minder, maar zelf bier beginnen brouwen. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat? Wat is het resultaat? En je komt met zoveel dingen in aanraking dat dat een altijd boeiende wereld blijft.
Mm-hmm. Je hebt zelf bier gebrouwen, zei u.
Ja.
Ik las ergens dat u gaan brouwen bent bij... Vier Pajot en naar een recept van uw vrouw?
Ja. Mijn vrouw is ook geïnteresseerd geraakt in bier ondertussen. Redelijk.
Heb je ze aangestoken? Of was dat
al? Ik denk dat ik haar aangestoken heb. Maar zij proeft graag. Mm-hmm. En ik had al gebrouwen vroeger met een aantal vrienden. Onder andere in de jeugdclub Tuilenkot, waar ik al over sprak. Wouden wij dus ook zelf bier gaan brouwen. En dat lukte aardig. We hadden wel iemand die redelijk technisch was, die dan een installatie van wat kookmateriaal van de scoutsvereniging in Ukkel, die daarmee een brouwinstallatie in één kon steken. En wij hadden ook hulp van de Jo, die werkte bij InBev toen. Mm-hmm. Dus die wist wel hoe dat je bier moest brouwen. En de resultaten waren wel heel goed. Wij brouwden eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde bier. Dat kon wel een keer afwijken. Maar dat was altijd blond, 6,5% en redelijk hoppig. En we hebben dat zo gedaan voor de communiefeesten van ons kadé, maar ook voor de jeugdclub, voor het cultureel centrum in Ukkel. Ik weet niet dat ik dat nu... Maar ja, dat is allemaal verjaard, want de accijnzen en de taksen en zo, dat werd allemaal niet... Maar dat werd... Wij leverden bier in die tijd en dat werd enorm gewaardeerd. Mm-hmm. En dan effectief, een latere stap, heb ik samen met mijn vrouw Lieve een bier op de markt gebracht. Wij waren 25 jaar getrouwd en 33 jaar samen. Mm-hmm. Ik vond dat twee toffe jaartallen, omdat dat verwijst naar 25 centiliter en 33 centiliter. Heel toevallig, maar tof. En we dachten, we gaan nu toch iets speciaals doen. We gaan een bier eenmalig op de markt brengen. Mm-hmm. En dat was het begin. En dat hebben we zelf gaan brouwen naar een recept van mijn madame Lieve. Die heeft dat zelf geschreven en op punt gesteld. En wij zijn dat dan zelf gaan brouwen bij brouwerij Vier Pajot in Vlezenbeek.
Mm-hmm. Het recept dat zij bedacht heeft, was iets dat ze zelf zou waarderen.
Ja, de resultaat. Allee, de meeste mensen vonden dat heel lekker. En ze is ook heel veel met planten bezig en met kruiden. Dus er zaten wel redelijk wat kruiden in. Je moet daarvoor zijn. Het is echt een recept dat zij geschreven heeft, maar ook volgens haar gedachten en volgens haar smaakbelevingen. En dat is uitgedraaid op een lekker biertje.
Want over een... lekker biertje gesproken, de Duvel Triple Hop. Daar heb je ook een verhaal over. Het ontstaan is, ik denk dat u eigenhandig verantwoordelijk bent voor het ontstaan, maar wel het blijven bestaan van Duvel Triple Hop.
De Duvel Triple Hop is dus een bier van Duvel Moordgat. Uiteraard is voor de eerste keer gebrouwen in 2007. De bedoeling was dat dat eenmalig op de markt kwam. Dat was eigenlijk de Duvel, maar die dan getrippel hopt was. Mm-hmm. Die had veel meer hopsmaak. En die werd gebotteld in 75 centiliter. En wij vonden dat zo'n lekker bier. En daar bleef het dan bij. Dat was oké. Maar in 2010 zijn wij... Dat was een eenmalige. Dat was de bedoeling om dat eenmalig op de markt te brengen. Mm-hmm. Van Duvel. In 2010 zijn we met de Lambikstoempers op bezoek gegaan. Een brouwerijbezoek. En wij werden rondgeleid door Dimitri Stalens, u niet onbekend. Mm-hmm. En op het einde van de rondleiding zijn wij beginnen de bieren proeven van Duvel. Vergelijken en met Dimi daarbij. En dan Johan van Dijk was daar ook bij. Toenmalig directeur marketing, nu een brouwer van Safe Bieren in Antwerpen.
Okay.
Van de Brouwerscompagnie, okay. Die was toen directeur marketing. En dus dat was een hele gezellige avond en het werd alsmaar later. En op een moment komt een Duvel Triple Hop ter sprake. En dan was de vraag, zo'n goed bier, waarom is dat maar eenmalig? Waarom komt Duvel daar niet mee terug op de markt en waarom... En in een zotte bui hebben wij dan een bierkaartje boven gehaald en een heel rare weddingschap eigenlijk genoteerd. Dat was van als de Lambikstoempers binnen de maand, als ik mij niet vergis, 10.000 likes hadden op Facebook van wij willen Duvel Triple Hop terug op de markt, dan brengen wij dat terug op de markt. Nu, en dat is dan ondertekend door Johan van Dijk en Dimitri Stalens en mijzelf. Maar dat was eigenlijk eerder een grappig moment en een tof moment. En de drank zal ook wel meegespeeld hebben op dat moment. Maar Sander Zaaks had ik dat bierkaartje op zak en ik dacht, we gaan daar wel iets mee doen. Hè. Ik had nog geen Facebookpagina of ik had nog niks op Facebook. Ik heb mij dan... Direct een pagina, een profiel aangemaakt. En iemand heeft dan een Facebook-pagina aangemaakt. Wij willen Duvel Triple Hop terug. En ik heb dat toen in gang gezeten. Ik heb naar iedereen mails te sturen van je moet dat liken en doen. En blijkbaar waren wij niet alleen dat bier terug op de markt wouden, want wij zaten heel rap aan 17.000 likes na een dikke maand, als ik me niet vergis.
Wat was het doel? Hoeveel likes?
10.000. 10.000. En dan, ja, bij Duvel verschoten ze ook een beetje natuurlijk. Ik herinner mij nog dat ze mij belden en dat ik dan direct naar daar ben gereden. En alle ja, maar ja, dan, ze namen dat wel heel sportief op en heel tof. En zijn daar direct, ze zijn daar echt voor gegaan. En ze hebben dan een tweede editie van een Duvel Triple Hop. Met Amarillo was dat toen, Amarillo Hop. Op de markt gebracht. Dat was een groot evenement toen en dat was iets heel speciaals, want dat was zo'n beetje ja, het verhaal van David en Goliath, hè, zo'n klein verenigingsje tegen zo'n grote brouwerij als Duvel. Er zijn nog altijd mensen die nu denken van ja, dat is allemaal in scène gezet, maar ik wil bij deze nog een keer zeggen van nee, dat was echt spontaan aan een toog en daar...
En dat kaartje hangt ergens op, ingekaderd.
Dat kaartje is ingekaderd, ja. En dat is... Ze hebben dan in 2010 dus effectief terug een nieuwe Duvel Triple Hop, 75 centiliter, op de markt gebracht. Heel mooie doos, heel mooie marketing. En dan is bij hun het idee toch beginnen spelen van... Het is echt wel een goed bier, we gaan daar meer mee doen. En vanaf dan hebben zij elk jaar eigenlijk een editie op de markt gebracht... maar telkens met een andere hop. En dan na 6 jaar hebben zij gezegd, hebben eigenlijk een soort wedstrijd naar de bierdrinkers uitgeroepen van kijk, er zijn nu 6 Duvel Triple Hops, 6 verschillende, met 6 verschillende hoppen op de markt. We gaan er 1 constant op de markt brengen en vast in ons gamma nemen. En dat is dan uiteindelijk de Citra geworden, Duvel Triple Hop Citra. En dus ja, gaan ze het verhaal van Duvel Triple Hop zitten de lambikstoempers effectief wel voor een groot deel tussen en vormen zij toch wel de basis eigenlijk.
Ja, dat is toch een mooi streepje op het palmarès, hè?
Dat is een heel mooi streepje, ja. Ja, ja, dat heeft heel veel persaandacht gekregen. Ik herinner mij VTM dat daar dan stond met een satellietwagen. En dat je dan, ja, ik was gewoon voorzitter van een heel klein verenigingsje, bierproevers. Die het daar dan in die satellietwagen moest gaan uitleggen voor het journaal. En, een beetje onwezenlijke toestanden, maar superplezant. En dat is altijd de basis geweest van plezanten en toffen. En we hebben ons altijd goed geamuseerd en nog altijd. En vandaar zo.
Zou ik, om af te sluiten, mogen vragen, bent u muziekliefhebber?
Ik hoor... enorm graag. Ik speel geen muziek, maar ik hoor enorm graag muziek.
Ja?
Ja. En dan vooral...
Welke genres?
Ja. Ik hoor heel graag rock en blues. Muziek uit de jaren 70, 60, 70. Om een paar namen te noemen. Dat zijn ja, de Rolling Stones, The Who, The Beatles, The Kings. Janis Joplin, Johnny Cash, alles. AC/DC zit daar ook tussen, vooral de beginjaren. Ja, zo alles dat...
Ja, want een beetje... je bent er waarschijnlijk wel van bewust dat er een zekere rock-vibe rond u hangt.
Ja, ja, ja.
De reden waarom ik dat vraag, is omdat ik zeker de laatste jaren, als je op festivals komt, dat valt wel op, dat dat toch vooral over rock gaat, over het alternatievere muziekgenre, dat daar een link is tussen de bierwereld.
Ik vind dat een hele goede vraag en ik ga daar zeker een keer van wakker liggen. Want allee, de mensen die ik... Ik ken heel veel mensen in de bierwereld, maar de mensen die ik iets dichter ken, of die zijn effectief, buiten dat ze dan met bier bezig zijn... houden die ook allemaal bijna van de rock, de blues, het gitaarwerk. Ja,
het metal zelfs.
Metal, heel veel. Metal, ja, heel veel metalfans komen er tegen. Dus er zal wel iets van waar zijn. Maar dat is dan, ja... Ik vind het een terechte opmerking.
Stof tot nadenken.
Ja, ja, dat blijft zeker hangen. En ik ga daar... Maar het klopt, want ik zeg het... Heel veel mensen en brouwers ook. Vooral de jongere generatie zo van brouwers. Ja, dat zijn, daar zit heel wat metal en rock mensen tussen. Ja.
Ik heb het mij ook afgevraagd, maar ik heb nog geen antwoord.
Nee. Maar het is wel iets boeiend aan mij. Dat is weer iets nieuws. En zo blijft die bal maar rollen en blijft er met bier bezig. Mm-hmm. Ja.
Goed, dan ga ik u enkel nog hartelijk bedanken.
Graag gedaan, graag gedaan. Het was plezant, hè. Ja. Nu gaan we iets drinken.
Dat goed.